Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Donald Trump en Joe Biden zijn, zoals verwacht, de grote winnaars van Super Tuesday. Na deze cruciale dag in de voorverkiezingen zijn beide heren vrijwel zeker van hun nominatie. Hiermee staat Republikein Nikki Haley voor een moeilijke keuze. Welke dat is en wat er verder opvalt aan de uitslag van Super Tuesday beschreef ik uitgebreid met onze Amerika-correspondenten Maral Noshat Sharifi en Thomas Rup. Thomas, om met jou te beginnen. Er werd gisteren in 15 staten werden er voorverkiezingen gehouden. Wat is het globale beeld?
Nou ja, het globale beeld is eigenlijk dat de tweestrijd tussen Joe Biden en Donald Trump, die 4 jaar geleden ook plaatsvond, zich gewoon weer gaat herhalen. Zowel Biden als Trump hebben grote sprongen gemaakt. Biden heeft in alle staten gewonnen waarin de Democraten meededen. En Trump heeft overal gewonnen, behalve eentje, de noordelijke staat Vermont, waar Nikki Haley toch nog één staat de meerderheid heeft gekregen. Maar verder is hij op millimeters van de nominatie af.
Oké, want bij de vorige voorverkiezingen deed Haley het toch nog ietsje beter dan verwacht. Hoe is het dit keer?
Nou ja, eigenlijk blijft zij stabiel de vertegenwoordiger van een vrij hardnekkige en ook wel machtige minderheid. In de meeste staten stemt ongeveer een derde op haar. Er is nu toch dus één staat, Vermont, dat bekend staat als zeer gematigd, die voor haar heeft gekozen. Dus ze doet het beter dan je 2 maanden geleden had gedacht. Het enige is, het is natuurlijk gewoon bij lange na niet genoeg om nog kans te maken op die nominatie. Dus ja, de kans dat zij blijft meedoen is niet zo heel groot. Er gaan al zeer veel geruchten dat zij, als wij elkaar spreken, elk moment haar vertrek kan aankondigen. En mogelijk, als de luisteraar dit hoort, is dat al gebeurd.
Ja, en wat kan ze dan nog doen als ze haar kandidatuur neerlegt? Schaart ze zich dan automatisch achter Trump en is dat verstandig?
Ja, kijk, dat is een hele belangrijke vraag. Dat is een gigantisch belangrijke vraag voor haar politieke toekomst en ook voor Donald Trump een hele belangrijke. Zij is op dit moment eigenlijk een van de laatste die nog een soort klassiek republikeins geluid vertegenwoordigt. Met een actieve rol voor Amerika aan de buitenwereld. En toch een stukje verder weg van dat populisme. En gewoon veel minder rechts dan Trump. En op het moment dat zij hem eigenlijk steunt en zegt, nou ja, vanaf nu sta ik aan zijn kant, dan geeft zij eigenlijk dat geluid op. En geeft ze ook aan haar kiezers, toch wel 1 op de 3 republikeinen op dit moment, toestemming om naar Trump over te lopen.
Dan is het gematigde geluid in de Republikeinse partij definitief dood, zou je kunnen zeggen. Of voorlopig dood.
Ja, dan is er eigenlijk geen vaandeldrager meer. Is er niemand meer die dat echt nog centraal stelt. Maar haar keuze is wel een lastige. Want zegt zij, ik steun Trump niet. Ja, dan is zij in 1 klap persona non grata. Dat is een gebrek aan loyaliteit wat helemaal binnen Trumps Republikeinse partij eigenlijk gewoon een politiek einde inluidt. Dan kan zij zeggen, dan blijf ik vertegenwoordiger van dit geluid binnen of buiten de partij. Maar ja, ze verklaart zichzelf dan eigenlijk tot een vijand van Trump. En dat kan natuurlijk ook een tactische zet zijn. Er is natuurlijk een kans dat Trump verliest in november. En dan kan zij zeggen, ik had gelijk. Kom naar mij terug. Dit is wat we moeten doen als partij. Of ze zou het buiten de Republikeinen moeten doen. Maar het is het zou een heftige keuze voor haar zijn. Maar ook wel eentje die ideologisch ingegeven is. Waarvan zij zegt, we mogen dit geluid niet opgeven en het is belangrijk dat iemand dat verkondigt. En dat doe ik, ook al kost dat mij mijn politieke carrière binnen de Republikeinen van Trump.
Als het goed is, weten de luisteraars het misschien al, wat ze uiteindelijk heeft besloten, welke keuze heeft gemaakt in dit duivelse dilemma. Hoe ging het bij de Democraten? Want Joe Biden heeft nooit een serieuze concurrent gehad. Won hij ook zo overtuigend als verwacht? Of zaten daar ook nog wat tegenvallers in?
Ja, kijk, het is natuurlijk nooit de vraag geweest of Biden de voorverkiezingen zou winnen. Hij heeft geen serieuze uitdagers. Er is niemand die van statuur die het tegen hem opneemt. Dus het is een zekerheid dat Biden die voorverkiezingen wint. En de grote vraag was natuurlijk, hoe doet hij dat? En Biden heeft het in de meeste staten goed gedaan. Maar er zijn ook wel wat zorgelijke teken aan de wand. En met name de staat Minnesota is voor hem zeer problematisch gebleken. Omdat daar toch zo'n 19%, dus bijna 1 op de 5 kiezers, blanco gestemd heeft. Die hebben uncommitted aangevinkt op dat stembiljet. En dit is eigenlijk een voortzetting van het protest dat we eerder in Michigan zagen. Waar Biden afgestraft wordt voor zijn onvoorwaardelijke steun aan Israël. En het feit dat hij nog niet pleit voor een staakt het vuren. En dit zijn toch echt geen marginale nummers. In een presidentsverkiezing waar de uiteindelijke uitslag toch met enkele duizenden wordt bepaald. Is een dergelijke opstand tegen hem zeer zorgelijk. En je ziet wel dat Israëlbeleid van hem, toch buitenlands beleid, nu binnenlands een groot politiek probleem aan het opleveren is. En iets waar Biden zich echt wel zorgen over zou maken. Het zijn jonge kiezers, het zijn progressieve kiezers, het zijn zeker islamitische kiezers ook. Maar het is toch echt een bredere coalitie van tegenstand dan prettig voor hem is.
Ja, er is één wonderlijke plek. Daar heeft hij verloren van een ondernemer, Jason Palmer. Hoe ging dat precies?
Ja, dat is meer een curiositeit. Amerikaanse Samoa is een buitengebied in de Stille Oceaan. En daar is al langer zeer grote onvrede met de VS. Die daar toch ook worden gezien als een kolonisator. Inwoners daar hebben weinig middelen. Zijn onderdeel van Amerika. Maar mogen bijvoorbeeld niet meestemmen met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar wel met de partijverkiezingen. En deze Jason Palmer heeft toch een soort beschermheer opgeworpen. Ondanks dat hij zelf helemaal niet van het eiland komt. En er niet eens geweest is voor zijn campagne. Maar dit is een hele specifieke proteststem. Die alleen voor Biden natuurlijk op een moment van zwakte toch ook wel pijnlijk zou voelen. Het is gewoon optisch niet fijn. Maar een groot electoraal probleem heeft hij hier niet mee.
Biden heeft dus de tragische positie dat heel veel dingen worden nagedragen. En Donald Trump heeft een groot voordeel dat de liefde voor hem bijna onvoorwaardelijk is. Dat heb jij proberen te beschrijven in Good Hope in Alabama. Waar je veel Trump-stemmers hebt gesproken. Bij de vorige verkiezingen stemde 90% Trump, als ik me niet vergis. Je hebt ze ook gevraagd van, kan er op een gegeven moment een reden zijn om niet op Trump te stemmen? Wat moet u doen zodat jullie niet op hem stemmen? Kreeg je daar bevredigende antwoorden op? Of is die stem gewoon echt in beton gegoten?
Nee, je ziet inderdaad dat het echt vrij onmogelijk is voor een deel van zijn achterban, zijn loyaalste kiezers, om niet op hem te stemmen. Dus een jonge man die ik sprak, die zei van, stel hij vermoordt iemand. En daar zijn videobeelden van, want zonder videobeelden geloof ik het niet. Dan misschien dat ik dan niet op hem stem. Maar verder zijn al die strafzaken, al die zaken die tegen Donald Trump lopen, of ze hebben daar niks over gehoord, omdat rechtse media er geen verslag van doen. Of het verhaal is van de democraten die proberen hem te pakken.
Dus die liefde zit heel diep. En ook volgens mij zei ook iemand van we moeten niet moralistisch zijn. Kan het ook zijn dat Trump zo'n notoire zondaar is, dat elke nieuwe zonde eigenlijk niet meer relevant is?
Ja, er worden eigenlijk de hele tijd smoesjes bedacht om hem te blijven steunen. Dus zelfs hele conservatieve mensen die zeggen, deze man, hij is de enige presidentskandidaat die echt dol is op conservatieven. En als je dan begint over zijn affaire met een pornoster, dan zeggen ze van het is geen heilige. Dus wat je ook eigenlijk opwerpt, hun steun aan Donald Trump is rotsvast. En er is eigenlijk niks wat hij fout kan doen. Het is één keer voorgekomen dat hij toevallig ook in Cullman in Alabama, waar ik was, dat district. Jaren geleden gaf hij daar een toespraak. En toen werd er wel boel geroepen vanuit het publiek. En dat kwam omdat hij zei dat hij zich had gevaccineerd. Dus sommige mensen zeggen, als Donald Trump ineens soort van hele wetenschappelijke dingen gaat zeggen, dan kan dat wel tot woede leiden bij een deel van zijn achterban. Maar dat is ongeveer het enige.
Ja, dus hij moet geen verstandige dingen zeggen, want het kan hem wel eens fataal worden. Thomas, naast de overwinning op Super Tuesday kon Trump nog twee overwinningen vieren in de rechtszaal. Het Amerikaans gerechtshof heeft uitspraak gedaan. Waar ging dat precies over?
Ja, Trump heeft eigenlijk gewoon met Super Tuesday en alles wat het Hoge Rechtshof heeft gedaan een geweldige week achter de rug. Vorige week heeft het Hoge Rechtshof besloten zijn zaak over immuniteit te horen. Wat eigenlijk gewoon betekent dat de belangrijkste strafzaak tegen hem, namelijk voor zijn poging tot inmenging in de verkiezingen, maanden, zo niet permanent is uitgesteld. En dinsdag heeft het Hoge Rechtshof besloten dat hij in alle staten op het stembiljet mag blijven staan. En dat eigenlijk die poging die vanuit verschillende plekken wordt ondernomen om hem onverkiesbaar te maken, omdat hij zich zou hebben schuldig gemaakt aan de opstand, niet geldig is. En dit is winst voor hem. Ja, misschien zijn dit de twee belangrijkste dingen die hem dit jaar overkomen. Want het grootste obstakel wat hem nog kan weerhouden eigenlijk van ja, een sterke Republikeinse kandidaat worden, is die rechtspraak. En dat zou Nikki Haley niet zijn. Dit zouden rechters kunnen zijn. En het Hoge Rechtshof heeft zich gewoon bereid getoond om die strategie van vertraging in ieder geval te ondersteunen van hem.
Hij werd vervolgd voor de bestorming van het Capitool vlak na de verkiezingen op 6 januari. En vervolgens heeft hij zich beroepen op de immuniteit die hij op dat moment zou hebben als president. En daar moest het Hoge Rechtshof een uitspraak over doen.
Ja.
En ze hebben gezegd, we gaan dat goed bestuderen en dan gaan we er tijd voor nemen. En daardoor begint de echte rechtszaak veel later en mogelijk pas na de verkiezingen.
Ja, dus Trump heeft toch een vrij bizarre claim. Hij zegt, ik kan niet vervolgd worden voor iets wat ik als president gedaan heb, want presidenten genieten immuniteit. En dat is iets wat helemaal niet in de grondwet beschreven staat. En ook iets wat eigenlijk zodra je dat inbracht, ja, door de rechter in zijn zaak is afgewezen. Vervolgens is hij in beroep gegaan, is het door de beroepsrechter afgewezen. En heeft hij het ingebracht bij de Supreme Court. En de grote vraag was, gaan die hoge rechters überhaupt dit verzoek horen? Of gaan zij zeggen, ja, dit is zo'n frivol verzoek, wij blijven achter het oordeel van de beroepsrechter staan. En zij hebben behoorlijk lang op zich laten wachten. 2 weken nadat dit verzoek landde, zijn zij pas met een uitspraak gekomen. En hebben zij niet alleen gezegd, wij gaan dit horen, maar we gaan die zaak horen over 7 maanden. Dus bijna 2 maanden later. En in de tussentijd zijn ze akkoord gegaan met Trumps vraag. En dat is namelijk het pauzeren van de zaak. En ja, dat betekent eigenlijk dat op het moment dat er een uitspraak komt, pas een nieuwe datum voor dat proces kan worden ingebracht. En ja, die uitspraak kan mogelijk zo laat komen als juni. Dan zou er een nieuwe datum worden vastgesteld, maar moeten alle partijen zich nog kunnen voorbereiden, waar volgens mij 90 dagen voor zijn vastgesteld. En dan kom je in een heel gevaarlijk terrein, namelijk in de laatste maanden voor de verkiezingen. En het is de grote vraag natuurlijk of een rechter, ja, dat zal aandurven, of zij de belangrijke Republikeinse kandidaat de laatste weken van zijn verkiezing in de rechtbank wil laten doorbrengen. Ook omdat natuurlijk alles voelt en door Trump wordt gepresenteerd als een politieke heksenjacht tegen hem. Maar op het moment dat politieke moment voor hem vanuit de rechtszaal moet worden beleefd, dan maak je dat verwijt natuurlijk ook een stukje makkelijker.
Ja, en is dit nou te danken aan de rechters die hij zelf heeft benoemd in de Supreme Court? Zijn die stemverhoudingen al bekendgemaakt?
Nou, niet helemaal. Kijk, het is te danken aan de conservatieve rechters. Dat kun je wel vrij zeker zeggen. Nu is een van die rechters die hij benoemd, Amy Coney Barrett. Zij toont zich eigenlijk aanzienlijk gematigder dan veel mensen van haar hadden verwacht. Het is een unaniem besluit om die immuniteitszaak te horen. En ja, hoe dat precies achter de schermen is gegaan, weten we niet. Maar bijvoorbeeld bij die andere zaak, namelijk over of hij het stemmilieu mag blijven staan. Ja, daar zie je wel dat de meningen uiteenlopen. Alle rechters die vinden hetzelfde, namelijk, een staat kan niet zomaar Trump van dat stembiljet afhalen. Dat zou chaos veroorzaken. Alleen de conservatiefste rechters die zeggen, niemand mag Trump eigenlijk van het stembiljet halen, behalve het congres. En daar zie je dat Amy Coney Barrett, die door Trump benoemd is, zich eigenlijk toch bij de progressieve rechters schaart. En ja, en zij zeggen, we hadden niet zo'n grote uitspraak moeten doen. Want het kan zomaar in de toekomst gebeuren dat bijvoorbeeld Trump wordt veroordeeld voor het plegen van een staatsgreep. En eigenlijk hebben die andere rechters nu gezegd, dus de conservatiefste, ja, zelfs dan kan een rechter Trump niet van het stembiljet halen. En dat is, ja, hem steunen op een manier die velen toch zelfs van hen niet hadden verwacht.
Ja, ook onvoorwaardelijk. Zijn er nog uitspraken waar hij zich zorgen over moet maken, de rechterlijke uitspraken, of heeft hij nu de allerergste wel gehad?
Nou, ik denk eigenlijk dat hij nog wel een paar cadeautjes mogelijk kan ontvangen. We zijn aan het wachten op een uitspraak van de rechter in de zaak voor het achterhouden van geheime documenten. En het lijkt er zeer op dat zij deze week nog zal besluiten om ook die zaak verder uit te stellen. Een rechter die door hem ook benoemd is. En de grote vraag is dan, hoe ver gaat ze dat uitstellen? Tot het einde van de zomer of mogelijk ook nog verder dan dat? En in de Georgia-zaak hebben zij een poging gedaan om de aanklager van de zaak af te halen vanwege een persoonlijke affaire. En ook daar zal zeer binnenkort uitspraak over komen. Maar neem niet weg, op 25 maart begint er in ieder geval wel 1 strafzaak tegen Trump. Namelijk in New York, voor het gebruiken van campagnegeld voor afkopen van een pornoster.
Ja, maar dat is dus de slapste, de minst erge.
Ja.
Maar is in al die andere zaken, heeft de Hoge Rechtshof de doorslaggevende stem? Gaat Trump gewoon dat net zo lang in beroep tot hij bij die rechters terechtkomt, die hem tot nu toe heel goed gezind zijn en hem bijna onvoorwaardelijk lijken te steunen?
Nou ja, je ziet in ieder geval dat hij alles zal aangrijpen om dat te doen. En op dit moment buigen zij zich alleen over de zaak van presidentiële immuniteit. Maar het is natuurlijk niet ondenkbaar dat zelfs al zou de zaak bijvoorbeeld rond de documenten doorgaan, ja, dat hij daar toch wel een manier vindt om die boel weer verder te vertragen tot het uiteindelijk bij dit orgaan komt wat ja, zich altijd vriendelijk voor hem lijkt uit te spreken.
Goed, we gaan nog een keer naar Alabama, naar Maral. De vorige keer dat je te gast was, vertelde je al dat je daar was. Omdat daar eigenlijk de abortuswetgeving verder gaat dan waar dan ook. Kun je nog even kort uitleggen wat daar speelt?
Ja, er is echt een ongekende uitspraak gekomen een aantal weken geleden. De Supreme Court in Alabama die heeft eigenlijk besloten dat een embryo, die dus niet in een baarmoeder zit, dat dat ook een levend kind is. En dat was een zaak die speelt nu een paar jaar daar. Een klinisch patiënt die is een vruchtbaarheidskliniek ingebroken en die heeft toen een aantal van die embryo's uit een vriescel gepakt en die laten vallen. En toen hebben de drie echtparen die wiens embryo's dat was, die hebben de vruchtbaarheidskliniek aangeklaagd. Omdat ze zeiden van, ja, dit waren eigenlijk onze kinderen die we nu niet meer hebben. En toen heeft die zaak is toen opgelopen tot de Supreme Court daar in Alabama. En toen heeft een rechter die echt, ja, het zijn gewoon christelijke fundamentalisten eigenlijk. Die heeft inderdaad besloten dat die echtparen inderdaad hun kinderen hebben verloren. Ondanks dat dat dus gewoon embryo's waren in een buisje. En dat is gewoon, ja, een hele verregaande uitspraak. Dus het gevolg daarvan was dat al die IVF-klinieken, de meeste, die hebben gewoon hun deuren gesloten. Omdat ze zeiden van, maar in die klinieken liggen heel veel embryo's waar niks mee gebeurt. Dus soms doen ze van die genetische onderzoeken en dan gaan ze kijken of er genetische afwijkingen zijn. En daarna worden embryo's vernietigd. Maar op het moment dat je dus zegt dat al die embryo's die opgeslagen liggen in al die IVF-klinieken, dat levende kinderen zijn, ja, dan heeft dat hele verregaande gevolgen. Dus wat er gebeurde was dat de klinieken hun deuren sloten. En vervolgens waren er dus allemaal vrouwen die al hormonen in hun lichaam hadden, die ja eigenlijk fysiek werden klaargestoomd om zwanger te raken. Maar hun procedures werden allemaal stopgezet. En je had dus heel veel koppels die embryo's hadden opgeslagen in klinieken. En die hadden ineens geen toegang meer tot hun embryo's. Dus dat leidde tot ontzettend veel paniek. En dat was niet alleen, had dat gevolgen voor democratische kiezers, maar natuurlijk ook republikeinen. Want ook conservatieve mensen, ja, die maken gebruik van IVF-behandelingen voor een voortplanting. Dus je zag meteen dat Donald Trump, dat hij zich ook lam schrok van het besluit van die rechter in Alabama. En dat hij eigenlijk ook zei van, ja, mensen moeten wel gebruik kunnen maken van IVF. Vervolgens is er dus wetgeving aangenomen en mogelijk gaat de gouverneur daar deze week zijn handtekening onder zetten, die dus eigenlijk stelt van IVF-klinieken kunnen niet worden aangeklaagd wegens moord. Maar ja, nog steeds staat die uitspraak van die rechter in Alabama, dus nog steeds staat er dat besluit van hem waarin het dus stelt dat een embryo gelijk staat aan het leven, dat blijft. Dus ze hebben eigenlijk een soort, via wetgeving proberen ze een soort van de praktische problemen op te lossen. Maar dat is het enige.
Maar het lijkt erop alsof het toch ook wel als een ongeluk wordt gezien. Als een juridisch ongeluk, wat ze zo snel mogelijk willen repareren.
Nou ja, een juridisch ongeluk. Ze gaan het niet repareren. Ik bedoel, de reparatie, het enige wat ze gaan repareren is dat ze in praktische zin ervoor gaan zorgen dat IVF-klinieken worden aangemoedigd om hun werk te blijven doen. Maar nog steeds, volgens de wet in Alabama, is een embryo in een buisje hetzelfde als een levend kind. Dus dat staat nog steeds. Weet je wel? Dus het is geen volledige reparatie. En waar dit toe kan leiden, is dat ze ook in andere staten op basis van deze uitspraak ook zulke verregaande, ja, wetten kunnen aannemen. En dat blijft. Dat gaat nu niet weg.
En je hebt met paren gesproken die hier direct last van hadden. Sommigen hadden al een kind gekregen via IVF en waren bang dat ze geen nieuw kind meer konden krijgen. Wat is de schade?
Nou, het is gewoon vooral, het is eng. Hè? Dus ik heb daar met heel veel vrouwen over gesproken en die vinden het gewoon doodeng dat die, ja, fundamentalisten politici, mannen, mensen die nog nooit ongesteld zijn geweest in hun leven, besluiten kunnen nemen over hun lichaam en controle kunnen uitoefenen over ja, wat voor, wanneer en hoe en in welke vorm zij een familie willen stichten. Daar zijn mensen gewoon heel erg ja, bang. Ze zijn gewoon angstig, ze zijn bang en ze vragen zich af hoeveel verder ze kunnen gaan, wat ze nog meer allemaal van plan zijn of een Supreme Court in Washington, hè, dus jullie hadden het net al over die conservatieve rechters, of zij zich zullen blijven scharen achter dit soort verregaande extreme uitspraken door lokale rechters. Iemand zei van, ik heb het gevoel dat we in een soort vrije val zitten en ik weet niet, ja, de bodem is nog niet in zicht. Via allerlei omwegen kan je het tijdelijk oplossen het probleem, maar het gedachtegoed daarachter blijft gewoon nog steeds bestaan. En dit zijn gewoon, ik bedoel, diezelfde rechter in Alabama die met dit tot dit besluit kwam, die heeft een paar weken eerder in een podcast bijvoorbeeld gezegd van, God heeft de overheid geschapen en wij christenen moeten de overheid weer terugpakken van het volk, van de mensen. Dus ja, als je gelooft in democratische principes, dan zijn dit soort lui, die zijn gewoon heel fundamentalistisch en die krijgen steeds meer macht.
En wat is nou de relatie tussen deze uitspraak en de uitspraak in de Roe v. Wade, waar eigenlijk nou, die herroepen is, hè, waardoor het recht op abortus niet meer wettelijk is vastgelegd. Zijn dat parallelle trajecten of hangen ze nog op de een of andere manier samen?
Ze hangen zeker samen, omdat vanwege die Roe v. Wade uitspraak was er hoe dan ook een landelijk recht op abortus. Dus ook als je in een staat woonde waar ze tegen abortus waren, moest er minimaal één kliniek zijn, omdat ja, vrouwen overal in de Verenigde Staten het recht hadden op een abortus. En sinds dat recht is teruggetrokken op landelijk niveau en het eigenlijk overgelaten is aan de staten, heeft dat op heel veel plekken in het land, in republikeinse staten, waar de conservatieven aan de macht zijn, waar de republikeinen een supermajority hebben, waar ze dus het meeste te zeggen hebben en in het congres en in de senaat een grote meerderheid hebben. Dat is op die plekken een aanmoediging geweest voor mensen in de politiek en in de rechtspraak om zoveel mogelijk radicale wetten door te voeren, omdat er ineens alle ruimte voor was. Terwijl vroeger zou heel veel van dit soort wetsvoorstellen zouden tegengehouden worden vanwege de Roe v. Wade-uitspraak. Maar nu is dat niet meer zo. Dus je ziet nu al dat er op allerlei plekken in het land dat vrouwen zich zorgen maken over de toegang tot anticonceptie. Dat ze zich zorgen maken over de morning after pill. Dus eigenlijk is dat idee van seks is bedoeld om zoveel mogelijk kinderen te maken. Ik bedoel, nog steeds in de Verenigde Staten, op heel veel plekken in het land, leren kinderen nog steeds van hun seksuele voorlichting is dat seks is bedoeld om kinderen te maken en that's it. En het heeft niets met genot te maken. Dus ja, op allerlei manieren willen ze ook door bijvoorbeeld de toegang tot anticonceptie te verslechten, proberen ze nog steeds dat oude idee van seks is bedoeld van de voortplanting te normaliseren in de samenleving.
Maar kan het uiteindelijk toch een reden zijn om niet op Trump te stemmen, al deze ontwikkelingen?
Nou ja, ik denk dus wel dat wat je ziet, hè, is dat er sinds die Roe v. Wade-uitspraak, dat er in heel veel delen van het land referenda zijn gehouden over toegang tot abortus. En dat je dus ziet dat ook bij veel conservatieve vrouwen, dat zij zich toch ook wel zorgen maken over deze ontwikkeling. En je ziet dat de democraten zich er steeds harder over uitspreken. Dat Kamala Harris, die heeft er een campagne thema van gemaakt. Die gaat nu het land in om het hierover te hebben. Het kan inderdaad veel mensen ook een beetje, ook republikeinse vrouwen, in de armen van de democraten duwen, omdat ze zich toch zorgen maken over deze ontwikkeling. Dus ik denk dat zeker voor de democraten, dat zij hier wel profijt uit gaan halen.
Oké. Okay. Mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor jullie uitgebreide uitleg.
Graag gedaan.
Ja, graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.